Journaal.
Dit is NH Gooi. Met nu Gooise Business. Lars van Loon en Arend-Jan van den Broek. NH Radio. Elke vrijdagmiddag tussen 5 en 6 toonaangevende en nieuwe ondernemers uit de regio. Blijf op de hoogte van de nieuwste start-ups, fiscaliteit en een gezonde dosis lifestyle. Dit is NH Gooi in Business.
Ja, dat dus. Hey, hij doet het.
Ja, wat fijn voor je. Nou, ik zie je ook helemaal lachen.
Ja, gewoon een microfoon die het doet. Ja, je kan mij niet blijer krijgen met een radioprogramma.
Ja, met radio is het handig.
Ik kan zeggen iets met welkom bij Gooise Business. De grootste businesspodcast van voor en door het Gooi en omstreken, waarin we je wekelijks bijkletsen over inspirerende methoden van zaken doen in het algemeen. En zoals de naam doet vermoeden, die van Gooise Business in het bijzonder. Mocht u dit niet live op de vrijdagmiddag via NH Gooi luisteren, we nemen deze aflevering op 10 mei alweer, jongens, 2024. Mijn naam is Lars van Loon. Links naast me geen Yvonne Verburg. Die ligt namelijk in haar bed, ligt ze mee te luisteren vanwege het feit dat ze is geholpen, hè?
Nou, enorm geholpen.
Ja, nou ja. Arend-Jan achter de knoppen Rolf van vanmiddag. Kortom, de meest productieve manier om uw werkweek af te sluiten en tegelijkertijd de leukste methode van je weekend beginnen. Lars@nhgooi.nl. Gebruik dat e-mailadres voor als je een ondernemer bent met een leuk verhaal.
En geen ondernemer bent. Dat mag ook zelfs nog wel. Of niet?
Doe schrik. Maar het moet het wel een heel leuk verhaal zijn.
Ja, vind ik wel.
Ik zou je vertellen, ik doe meestal op dinsdag dit voorbereiden. Hè?
Mm-hmm.
Nou ja, je ziet het, we hebben tot aan de zomervakantie zitten we vol.
Ja,
behalve vandaag.
Nee, dat komt omdat onze gast nog in Kazachstan is opgehouden.
Maar ik zal je vertellen, joh, dan doe je even een rondje mensen die hebben gemaild, links en rechts, dat hou ik het zo in mijn telefoon, hou ik zo'n lijstje bij. Ja hoor, maar dan ben ik niet,
Ja, maar had ik ook
dat is natuurlijk, hè, met dat rare hemelvaart, ja. Ik weet het niet veel zeggen. Wij zijn gewoon aan het werk, denk ik dan.
Was ik bijna zelf een hemel gevaren, zag ik je vertellen. Zo ging het een keer bij mij, zo druk had ik het. Echt, normaal man.
Ik heb voor het eerst gebarbecued gisteren.
Oh ja, en ook iets met sigaren gedaan, hè?
Mijn hemel.
Heel terrible. Nee, bij mij was het ook echt. Ze kwamen allemaal vanaf 2 uur al binnen. Dan doe je netjes in de mail van jongens, ik ben er vanaf 4 uur. Komen ze 2:15 al binnenjagen.
Ik wou zeggen, want je zei het vanaf 2 uur. Ik zeg, nou, volgens mij stond er in de e-mail stond er 4 uur.
Nee, dus, om 2:15 stond het hok alweer vol. En toen kwam die zelf ook nog langs, hij met die baard en dat lange haar. En die is bij mij van het dakje, zie je, ten hemel gevaren. Gisteravond om 7 uur hebben we met z'n allen staan zwaaien. Nee, hemzelf.
Oh, yeah.
Ja, hebben ze met ons gezwaaid en een glaasje gedronken met hem. Toen ging hij.
Hadden we volop beterschap gewenst?
Ja.
Wat zou ik ook weer zeggen?
Ik moest jou nog even terugvragen naar wat je vorige week Netflix zei. En dan ben ik het alweer kwijt, dus ik moet het even opschrijven.
De Diplomat.
De Diplomat, juist.
Een hele goede serie. Het is ook lekker kort, zijn maar 8 afleveringen.
Ja, daar hou ik van.
Maar zo vreselijk goed gespeeld.
Gemaakt
die kerel,
ja.
Er zit een partij humor in die serie, niet normaal. En dan doe ik eventjes googlen. Het is in combinatie met BBC en...
Zal het iets Canadees zijn of zo? Niet?
Nou, of Netflix zelf dan waarschijnlijk.
Dat zal, ja.
Tweede seizoen is aangekondigd.
Oh, wat leuk.
Dat vind ik dan
voor ik hoorde ook vandaag dat het derde seizoen van The Bear eraan komt.
Oh.
Dat heb jij wel gezien?
Ik heb hem inderdaad gezien.
En? Waar gaat het over? Over een beer?
Over een of andere kerel die een restaurant...
Dat verhaal.
Ja, is het nou dat hij dat restaurant heeft georven van... en dat hij dat vervolgens doorzet? En ik weet niet, er zijn meerdere restaurantseries die ik heb gezien.
Ja.
Maar...
Nou?
Ik heb de eerste 4 afleveringen Clarkson's voor
me dat
gezien.
Heb je vorige week al, maar daar ben je helemaal gek van, dat weet ik. Maar...
Nou, ik zou je vertellen, ik luister wel eens naar Teun van de Keuken... samen met Yvette van Boven. Zelfs Teun van de Keuken vond het een fantastische serie.
Oké, okay, ik schrijf het ook op. Kijk, volgende week Clarkson's Farm. Clarkson's Farm heet het?
Ja.
Goed.
En gewoon vanaf het begin kijken. Hè? Je kent hem vanuit Top Gear. Ja. Dus het eerste wat hij doet, als het moment dat hij inderdaad zijn boerderij zelf besluit te gaan exploiteren, is dat hij de allergrootste Lamborghini trekker koopt.
Vreselijk.
Daar begint het mee.
Nou, er stond gisteren bij mij voor de deur zo'n soort appenade. Het andere merk heet dan Ferrari. Er stond gisteren een donkergroene oud-Engelse racekleur Ferrari Roma voor me door met 3 kilometer op te tellen.
Methode Gordon is dan kan die ver, Arie.
Oh jongen, echt waar. Ik mocht er ook even in gaan zitten. Maar het zat minder lekker als mijn eigen oude Peugeot, moet je zeggen.
Nee. Ja, je moet de cursus, hè. Hoe klim ik eruit?
Je hebt schoenlepel nodig om erin te komen. Maar het was wel een indrukwekkende, maar 620 paardjes onder de kap. Ja, is ook wat, hè. Maar goed.
Ik ben methode Bronzen.
Ja?
Groot, stil en snel.
Ja, daar hou ik ook wel van.
Dat vind ik dat,
ja, het is gewoon lekker soepel.
Daar moet een auto gewoon wel aan voldoen, toch?
Hey, en
Eurovisie?
Er is een incident on the way as I speak to here.
Ja.
Hoorde ik op de radio dat Joost Klein verzeild is geraakt in een incident, waardoor hij de generale repetities vandaag niet mocht meemaken. Dus zien we hem morgenavond terug. Dat weten we volgende week pas.
Ja, het is wat. Terwijl ik zo'n fan ben.
Ja, ik ook. Ik kan het niet loslaten ook. Ik slaap er gewoon slecht van, man. Echt niet normaal.
Ik zat naar een podcast van Tim Fransen te luisteren. Cabaretier, filosoof. En hij doet het heel onregelmatig, zet hij het online. Maar dit ging over hoe groepen, hè, dus dat sociale aspect, hè, onderling elkaar kunnen beïnvloeden. Hè, dus methoden van denken. Hè, loose and tight countries had hij het op een gegeven moment over. En dat had hij verzonnen naar aanleiding van een, wat was het ook, een HBO-serie en dat heet Years and Years.
Okay.
Echt een creepy serie over hoe het eventueel zou kunnen zijn over 10 jaar in het Engeland van 2028, 2038.
Ja,
het is gewoon eng om te zien.
Heb je het ook gezien zelf?
Ik heb 2 of 3 afleveringen gezien.
Ja, maar ik moet je ook eerlijk zeggen, ik was gisteravond net op tijd thuis om Joost Klein nog even te zien bij het Eurosong. Want de hele kamer zat van joelende mensen.
Ik heb er niets van meegekregen.
Ja, ik heb het meegekregen.
Ik heb geen tv onder de veranda.
Maar wat ik niet begrijp, dat je nou zoiets leuk vindt, ieder zijn smaak. Maar dat daar gewoon een totaal uit zijn plaat geslagen menigte volledig het pad kwijt is als zoiets gebeurt. Wat ook gebeurde overigens bij de huldiging van PSV op zo'n plein. Hè. Dan staan er daar mensen met plastic bakken bier in een microfoon te gillen alsof ze helemaal van God los en alles. Het is echt die hysterie, begrijp ik niet.
Laat die gasten, het is 10 jaar geleden voor dat clubje.
Ja, nee, dat begrijp ik wel. Maar ik begrijp niet waar die hysterie vandaan komt.
Ja, maar ik heb ook helemaal niks met voetbal.
Nee, ik ook niet. Ja, ik vind het soms wel leuk om een potje te kijken.
Ik kan natuurlijk wel even op Twitter kan ik terugkijken bij Victor Hopman. Dan weet ik ook hoe het gisteravond is geweest.
Oh.
Die leeft daarvoor, hè?
Oh ja?
Ja.
Ik denk dat je toch echt niks beters te doen, denk ik dan maar. Nou ja. Onze gasten vandaag,
wat gaan we doen? We gaan zo dadelijk bellen met Kazachstan.
Ja, dat is ook wel even apart, hè?
Ja, vanwege het
en feit Nagoy dat in Kazachstan.
Ja,
nou, ik weet niet. Ja, waarom eigenlijk?
Een van de gasten is namelijk Henk Kraaienhof.
Ja.
En hij is daar op bezoek bij een oud, pupil van hem.
Okay.
Een of andere meneer of mevrouw die heel goed was in polsstok hoogspringen.
Oh, dat vind ik ook altijd zo waanzinnig als je dat ziet.
Vreselijk.
Die gaan gewoon over je huis heen, hè, die gasten?
Ja.
Echt?
Misschien moeten ze dat op die manier wel oefenen.
Ja. Leuke jachtentuin.
Ja, en dat is dan vanwege het feit dat Henk aankomende woensdag, dat hebben we het over 15 mei, ergens halverwege de avond in het Brinkhuis in Laren, een lezing komt geven over hoe je de topsportmentaliteit ook kan toepassen op het bedrijfsleven.
Nou, dat hebben we nog nooit gehoord.
Ja, maar goed, kijk, hij
is een ervaringsdeskundige. Ik heb hem hoog zitten.
Ik heb jeuk met iedereen die zich coach noemt. Dan denk ik, dan heb je nog niks gepresteerd in heel je leven. Je bent 70 keer ontslagen en vervolgens ga je jezelf coach noemen.
Ja.
Maar kijk, hij heeft ook een track record.
Ja, nee, dat heeft hij zeker. Maar ik zag gisteren toevallig even terug te kijken op NPO Plus.
Oh, die serie over Nelly?
Nee, Arjan Lubach die had een fantastisch stukje over coaches in Nederland. Echt,
oh, ja?
Dat moet je gaan kijken, echt fantastisch. Fantastisch. Dus een leuke tip. Arjen Lubach, de avondshow.
In de hoek
coaches.
Hoe ik over coaches denk.
Ja, precies. Oh, en in dezelfde hoek als ik zit ondertussen ook.
Hey, en jij, wie heb jij uitgenodigd?
Ja, we hebben er al eentje. Misschien valt het jullie op dat we wat moeilijk lullen. Maar dat komt omdat we 2 brouwers in de studio zitten. Die hebben eigen bier meegenomen. En dan hebben we er al eentje van op, hè?
Ja, we zijn, hoe zeggen dat? Ja. Proeven is iets anders dan drinken.
Ja, maar dat is in dit geval
gegaan, hè?
Lekker, had een kratje koud meegenomen. Zo'n man, 2 mannen uit Bilthoven. Die noemen zichzelf de hobbybrouwers. En dat zijn ze ook. En ze maken bier op bestelling. En we praten zo direct even met een zeer getalenteerde dame uit de Nederlandse muziekindustrie, Susanna Mangar. Die 4 en 25 mei haar theatershow gaat verzorgen in de Vioolkist in Hilversum.
Nou, plaatje maar.
Is het al vrijdag, jongens, of niet? NH Gooi in business.
Dit is NH Gooi.
Blijft toch lekker, hè?
Ja, het is, we hebben helemaal Ray Parker sinds de zon schijnt. Het is Ray Parker tijd, hè?
Lekker, hoor. Fantastisch. Ja. We gaan dadelijk gaan we kletsen met Gerbrand en Kees. Dat is overigens één item. En we gaan nog eventjes kletsen met Suzon. Toch?
Ja, dat gaan we zeker doen. En als het goed is, heb jij nu...
We gaan bellen met een bezemkast van een koffieshop van een voormalig polstok hoogspringer in Kazachstan. Dat is namelijk een reden voor, want daar zit ene coach Henk Kraaienhof, want die heeft daar een rustig plekje gevonden met bijzonder goed bereik. Aanstaande woensdag, we hebben het dan over 15 maart... om 19:30 in het Brinkhuis in Laren, geeft Henk er een lezing over hoe de topsportmentaliteit toe te passen in het bedrijfsleven. Of, en nu citeer ik de website van het Brinkhuis... Business at Brinkhuis organiseert regelmatig zakelijke bijeenkomsten voor ondernemers over uiteenlopende onderwerpen. Dit keer met Henk Kraaienhof over het meten en managen van vitaliteit.
Doe maar. Ja, ben je daar, Henk? Henk?
Ja.
Goedemiddag, welkom. Ja, ik zal even horen of je er wel bent. Welkom in de Gooise Business Show. Wat brengt je zo in Kazachstan terecht? Dat is natuurlijk al een beetje uitgelegd door mijn collega net. Maar zit je daar een paar dagen of hoe moeten we dat zien?
Ja, dit keer ben ik er een dag of 10 in totaal. Ik kom dan woensdagavond 2 uur voordat ik de lezing geef... kom ik terug op Schiphol. Dus dat is nog even hopen dat er geen vertraging is en dergelijke. Maar dat zal wel lossen.
Ja, we hopen met je mee.
Ja, ik ben er 10 dagen. Ik kom daar regelmatig. Ik heb daar niet gewoond, maar ik heb er wel gewerkt een jaar of 2. En ik heb veel vrienden gemaakt daar. Die bezoek ik gewoon voor de grap eigenlijk.
En niet omdat je nog even een trainingje tussendoor doet met de mensen daar in kwestie?
Nee. Okay. Ik had een contract aan de Olympische Spelen in Tokio. Oh. Maar die atleten zijn verdwenen. Dat zeggen, die zijn iets anders gaan doen ook na die tijd. Ze waren al tamelijk oud. Maar de vriendschap is gebleven.
Goed zo. Leuk.
Oh, maar ik hoor je zeggen atleten. Wie heb je dan nog meer begeleid?
Ik had er eigenlijk drie tot mijn beschikking, zou ik maar zeggen. Eentje was drievoudig Olympisch medaillewinnaar op hinkselspringen. Die heeft gewonnen goud en zilver en een brons. Mm-hmm. Olga Ripakova. Mm-hmm. Dan nog een 400 meter loopster. En dan de polstokspringer. Maar ze zijn alle drie naar Tokio meegestopt, want ze waren al een beetje op leeftijd.
Oké. Okay. Ik verbaas me altijd over het polstokspringen, zei ik net tegen Lars. Die mensen die springen zo hoog, dat ze eigenlijk gewoon over jouw eensgezinswoning springen, hè?
Ja, weet je, ik noem het altijd verticale vierljeppen. je zou het een keer moeten doen. En dan krijg je er nog meer bewondering voor met zo'n stok inderdaad daar omhoog te steken. En dan over de lat te gaan. Dat is best wel een dingetje, ja.
Heb je dat zelf ook gedaan eigenlijk in je carrière? Dat soort dingen?
Nee. Ik ben eigenlijk redelijk asportief, moet ik zeggen.
Ja, dat las ik ook in het leuke NRC-artikel dat je eigenlijk helemaal niet van sport houdt.
Ja, dat klopt. Dat klopt, inderdaad. En ik ben er ook niet zo goed in. Als ik een koprol maakte als kind al, dan kwam ik heel ergens anders terecht dan de andere kinderen. Dus aan de zijkant van de zaal of zo. Ik kon alleen redelijk hardlopen. Ik ben 3 keer Nederlands kampioen, indoor kampioen 400 meter geweest. Maar dat was makkelijk. Gewoon tussen 2 witte lijnen blijven en dan zo hard mogelijk gaan. En dan,
van A naar B.
Ja, wie het eerst aan de finish komt, die wint het dan.
Ja.
Dat kon nog begrijpen.
Ja. Dus je had al onvoldoende voor een vogelnestje, had ik me verzonnen. Maar hoe word je dan voor zo'n land als Kazachstan, hoe word je dan benaderd, Henk?
Nou, ik heb ook jarenlang in Oman gewerkt. Het is gewoon je naam als je iedereen houdt elkaar weer een beetje in de gaten.
Ja.
En als je dan succes hebt met een aantal sporters, dan denk ik mensen, die meneer die kan wel wat. En misschien moeten wij hem voor ons land ook inhuren om hetzelfde te doen, zoals in Oman of in Kazachstan. Ik heb eigenlijk redelijk veel voor andere landen gewerkt.
Ja, maar het feit dat je dus diverse disciplines begeleidt, betekent dat je daarmee niet op de techniek van de specifieke sport ingaat, maar juist op een ander vlak die jongens en dames begeleidt?
Nou, weet je, zeker als je wat oudere sporters traint. Kijk, de atletiek is natuurlijk een relatief gemakkelijke sport, hè. Vergelijk het ook qua regels en dergelijke. Vergelijk het nu eens met cricket of met American football. Het is een redelijk simpele sport. De technieken zijn niet al te moeilijk. Discuswerp is best wel moeilijk. En dat maakt ook eigenlijk, of discuswerpen en polsdok springen, dat maakt ook eigenlijk weer moeilijk om vooruitgang te boeten. Want hoeveel vooruitgang kun je boeken in iets wat zo gemakkelijk is? Dat is niet veel. Dus zoek je naar conditie, je zoekt naar mentale factoren, je zoekt naar lifestyle factoren, voeding, voedingssupplementen, biochemie, biomechanica. Dat zijn toch wel belangrijke zaken, ja.
En dit soort aspecten vertaal je ook in lezingen zoals je die in het Brinkhuis gaat doen, naar het bedrijfsleven toe? Hoe moet ik dat zien?
Ja, absoluut. Het fysieke aspect is natuurlijk een beetje minder. Het grote verschil is natuurlijk dat voor sporters is hun lichaam een instrument waarmee ze hun geld verdienen. Maar voor de meeste mensen die in het bedrijfsleven werken, en ook MKB, is dat lichaam er alleen maar lastig, joh. Want het moet voldoende slaap hebben. Dat zou eigenlijk moeten sporten. Je moet een beetje op je eten letten. Ja, en dat schiet er wel eens een beetje bij in. Dus dat is alleen maar een hinderpaal. Dat ding zit in de weg eigenlijk. Want je zou eigenlijk wel 24 uur per dag willen werken. Alleen, af en toe moet je slapen.
Ja, snap ik.
Ja, want aan de telefoon zei je mij, Henk, jij hebt een methode gevonden om vermoeidheid burn-out in een later stadium, om dat daadwerkelijk te meten.
Ja, dat is eigenlijk de kern van het werk in mijn bedrijf, Vortex, in Laren. Wij kwantificeren stress, dus wat is nu eigenlijk stress? Wat betekent dat? Ik ben een klein beetje gestrest. Dat heeft natuurlijk geen betekenis. En we kwalificeren vermoeidheid. We kijken, maar wat is nu moe? Ben je moe in je hoofd omdat je de hele dag gewerkt hebt? Of ben je moe in je spieren omdat je hard gesport hebt? Of zijn je hormonen uitgeput? Of is je hart vermoeid? Dat kan ook nog een keer. Dus daar kijken we naar. Nou, en dat is iets wat meestal wordt vergeten. Het zijn vage begrippen, ook vitaliteit en stress. En daar kunnen we eigenlijk niet zoveel mee. Maar hoe beter je diagnose is, des te ook doelgerichter je aanpak zal zijn. En we hebben een manier gevonden om dat uit de topsport als vonkelijk afkomstig. Om dat te kunnen meten, maar we meten eigenlijk stroompjes. Dus als je een hartfilmpje van iemand maakt, dan meet je eigenlijk gewoon stroom. Niet meer dan dat. En dan krijg je dat karakteristieke beeld natuurlijk op het scherm te zien. Maar eigenlijk met je stromen, niet het hart zelf. En als je hersengolven wil meten, dan meet je eigenlijk de stroom die de hersenen produceren. En als je spieren wil meten, dan moet je ook stroom meten. Dus het lichaam zit vol met verschillende stroompjes. En dat zijn allemaal codes. En als je die ontrafelt, kun je niet zeggen hoe die organen, hoe die er eigenlijk aan toe zijn. Dat is eigenlijk heel simpel uitgelegd.
Okay. In de notendop.
Ja.
Ja, zo is het.
En wat betekent dat? Hoe maak je dan de switch van topsport naar het bedrijfsleven? Want je hebt de defensie geholpen, de politie heb je mogen bijstaan. Hoe is die switch dan verlopen?
Ja. Nou, eigenlijk dat is een organisch verloop geweest. Weet je, dus topsporters zijn altijd gestrest en vermoeid. Dat doe je, dat noemen we training. Je stress is zodanig dat het lichaam zich kan aanpassen en ze sterker worden, sneller worden enzovoort. Die apparatuur had ik aangeschaft. In 2004 dacht ik, ik ga iets anders doen met mijn leven. Ik is niet echt helemaal wat. Ik weet het eigenlijk nog steeds niet. Ik zit nog te wachten op inspiratie tot ik iets anders ga doen in mijn leven. Moet ik er even over nadenken, een paar jaar. En toen kwamen die mensen om die speciale eenheden, arrestatieteams en politie. Nou, daar kun je nog wat bij voorstellen. Ja, en dan kwamen ook al heel snel, laten we zeggen, tussen aanhalingstekens, gewone mensen die gewoon heel hard werken en ook al last hadden van stress en vermoeidheidsklachten. Chronische vermoeidheid, burn-out, stresssymptomen, overspannenheid, dat soort dingen allemaal. Nou, die kunnen natuurlijk net zo goed in kaart brengen als die van een sporter.
Ja, duidelijk.
Dan eventjes een vooruitblikje naar aankomende woensdag. Ja, nogmaals, ik heb echt bewondering voor de manier waarop jij die vlucht hebt gepland. Dus dat, ja. Als ik naar Faro vlieg, dan gaat het negen keer gaat het.
Henk Lars is iemand die altijd alles onder controle wil hebben. Van puntje tot einde. Dus die zal dit soort dingen nooit doen. Die gaat liever 2 dagen van tevoren afvliegen.
Ja, dat is heel raar.
Maar goed.
Wat kunnen we woensdag verwachten?
Nou, ik ga eigenlijk uitleggen van wat topsport is en waar het verschilt. Want veel mensen hebben de neiging om te zeggen, een bedrijf leiden is topsport. En uiteindelijk eindigt het met goudvissen verzamelen is topsport. En postzegels plakken is topsport. Dat wordt overal opgeplakt. Dat had eigenlijk over het algemeen genomen helemaal niet zo. Topsport is eigenlijk razend eenvoudig, joh. Want een topsporter heeft een heel team van mensen om zich heen om ze op de been te houden. Wat voor team heeft een CEO om zich heen om zich op de been te houden? En die hoeft er niet 5 of 6 jaar te doen. Je moet dat misschien wel 30 of 40 jaar doen om zijn werk uit te kunnen oefenen. Ja. De stopwoord is kort. Ze hoeven het maar kort te doen. Ze hebben een heel team om zich heen. Het is helemaal voorspelbaar. Topsport is ongelooflijk voorspelbaar. We weten nu al wanneer de Olympische Spelen zijn, waar ze zijn, welke baan, wie de tegenstanders zijn, wat de eisen zijn. Dat is nu al bekend en het is over een half jaar, over een paar maanden pas. Ja. Nou, en ja, zoals je weet, het bedrijfsleven en de economie, dat zijn hele fragiele dingen. En er hoeft maar iets te gebeuren en je berekeningen kloppen al niet meer. Het loopt niet zoals je wil. Dus topsport is eigenlijk relatief eenvoudig. Nou, daar ga ik over vertellen. Ik ga vertellen wat stress eigenlijk is, wat vermoeidheid eigenlijk is, hoe je kunt meten en het allerbelangrijkste, wat kun je nu zelf aan doen? Want het is geen ziekte. Stress en vermoeidheid zijn geen ziektes. Het is gewoon een normaal, wat we noemen, fysiologisch fenomeen. Het zijn geen ziektes. Dus het belangrijkste is, welke dingen kun je nu zelf doen om stress te voorkomen of om te lijf te gaan, letterlijk en figuurlijk.
Oké, je hoeft ze niet allemaal te vertellen.
En dat zijn dingen die je zelf eigenlijk ook wel weet. Hè. Slaap is natuurlijk heel belangrijk. Kijk. Maar er zijn ook dingen die je misschien niet weet. En dat is misschien dan wel net zo leuk.
Oh, één ding die we niet weten, Henk.
Nou?
Sorry, één ding dat je niet leuk vindt?
Nee, één van de dingen die we niet direct weten. Je hoeft ze niet allemaal te vertellen.
Aardaptogenen.
Ja?
Wij maken in sport al heel lang gebruik van adaptogenen. Dat zijn stoffen die helpen het lichaam om stress tegen te gaan. Dat zijn antistressstoffen. Die komen meestal gek genoeg uit de natuur. Ginseng is bijvoorbeeld zo eentje. Dat is wel een bekende, niet de beste, maar is wel een bekende stof. Nou, en die helpt het lichaam om de bandbreedte te verbreden waarin mensen kunnen opereren zonder overboord te gaan, zonder stressreacties te vertonen. En in de sport gebruiken we, in de topsport gebruiken we die heel veel.
Leuk, Henk.
Nou, dat wisten de meeste mensen waarschijnlijk niet.
Nee, inderdaad. Ik wist het ook niet. Ik heb wel meegeschreven, gelukkig. Aankomende woensdagavond, 19:30, Brinkhuis en Laren. Volgens mij is de toegang €12,50. En dan krijg je inderdaad gedetailleerder uitgelegd. Ja. Henk, dank je wel. Succes met de vlucht. Waar kunnen we je terugvinden op het internet?
Ja.
www.
Ja, ik denk het haast wel. Ik weet het niet zeker wat er verder gebeurt. Ik hou me altijd meer bezig met de inhoud dan met de organisatie en de logistiek en dergelijke.
Fantastisch.
Daar heb ik mensen voor.
Oké, je kan de bezemkast weer open doen, Henk. Dankjewel.
NH Gooi in business.
Dit is NH Gooi. Casey in de Sunshine Band. Dan hoor ik mezelf weer niet. Maar nou komt hier. Casey in de Sunshine Band.
Wat moet jij jezelf
weer
niet?
Ja, dat weet ik. Omdat ik het volumeknopje achter ook aan moet zetten. Zo gaat dat. En we gaan straks nog even praten met Gerbrand en Kees. Dat zijn, zoals gezegd, hobbybrouwers uit Bilthoven. Hebben we al wat van geproefd. Het begint nog steeds moeilijker te lullen, moet ik eerlijk zeggen. Maar goed, we gaan nu even praten met Susanne Mangar. Susanne Mangar wil namelijk haar ei kwijt. En staat tenminste op de poster met de aankondiging van haar theatervoorstelling in de Vioolkist van Hilversum. Want Susanne speelt daar op 4 en 25 mei haar voorstelling Trailer. Zeg ik dat goed? Trailer. In de Vioolkist. En daar komt ze meer over vertellen bij ons.
Susanne, welkom bij Gooise Business. Ik ben nogal een duizendpoot, staat er op mijn papiertje. Jarenlang getoerd als zangeres bij Candy Dulven. Gezongen bij het huwelijk van Max en Willem in 2002. Om haar te moeden. Over welk ei hebben we het? dat we. Ik zit je lekker aan te kijken zo.
Er zit een balletje tussen.
Ja. Hey, welk ei hebben we het over?
Nou, we hebben het over een ei, zeg maar, waar ik al heel lang op zit te broeden. Want ik heb, zoals je net al aangekondigd hebt, ik zit al heel lang in de muziekbusiness. En bij Candy Dulven gezongen. Ook op albums gezongen van haar, van Lois Lane, van Dani van Vaya con Dios. Aha. Heb ik ook aan het album meegewerkt. Ik heb heel veel dingen al gedaan. En op een gegeven moment kwamen de kinderen. En toen heb ik hem een beetje op het gezin gestort, zeg maar. Ondertussen altijd nog wel dingen daarnaast gedaan. En toen dacht ik, ik heb al zo lang zitten broeden. Ik ben bijna 60, volgende maand word ik 60 jaar. En ik ga nu mijn eigen voorstelling doen met al mijn eigen verhalen. En onder andere het verhaal van mijn Molukse vader.
Oké. Nou, heb ik het verhaal heb ik gelezen. Ja. Maar wat is er gebeurd met jouw vader?
Nou, mijn vader is in 1951 heeft hij de verkeerde boot gepakt. Want hij had gevochten voor het KNIL, het Koninklijk Nederlands Indisch Leger. Zoals heel veel andere Molukse soldaten, zeg maar, destijds. En hij is toen in Surabaya op de kade, heeft hij de verkeerde boot gepakt, want hij wilde terug naar huis. En uiteindelijk belandde hij dus op een boot die richting Nederland ging.
Oké.
Okay. Fijne vergissing.
Fijne vergissing, hele fijne vergissing. Dat was niet de bedoeling. Zijn moeder was ziek, al voor de tijd en dat hij wegging. En dan komt hij aan in Nederland. En dan moet je je maar zien te redden.
Dus wel besloten om in Nederland te blijven. Niet om de volgende boot terug.
En dat kwam omdat hij mijn moeder tegenkwam.
Ah.
En Deventer ze. Huh. Een mooie rode dame met blauwe ogen uit Deventer. En daar is hij in 59 mee getrouwd.
Okay.
Oh. En mijn moeder zei tegen hem toen hij haar ten huwelijk vroeg: als je met mij gaat trouwen, weet wel, mocht de Molukken vrijkomen, ik ga niet daar wonen, dus jouw toekomst zal dan hier zijn.
Ja.
En dat is gebeurd.
Ja. Ben jij dan ook in Deventer opgegroeid?
Ik ben in Deventer opgegroeid. En ik kan hartstikke goed Deventer praten.
Ja, ik kan het nog verstaan ook. Want,
Hey, nou ga je dus bij de Viokis. Dat is de onderneming van Anton van der Koppel, die aan is geschoven ook eventjes. Ja. Ga je een theatershow doen, 2 dagen. Heb je hem al eerder gespeeld?
Ja. Ik heb een soort van pre-première gehad in Krimpen aan de IJssel.
Okay.
Afgelopen 16 maart. Ja, en dat was heel fijn om te doen. Het was een uitverkochte zaal. En de reacties waren heel goed. En Anton was daarbij aanwezig.
Ik zat daar, ik keek ernaar. Ik ken Suzanne een klein beetje, want ze was een keer eerder bij ons in de Viokis wezen optreden. En ze zei, ik ga de theater in. Ik zeg, ja, tuurlijk, dat roepen ze allemaal. En ik kreeg een uitnodiging. Ik denk, nou, ik ga gewoon. En ik zit daar. Ik heb echt mijn mond dicht moeten houden de hele tijd, want ik dacht echt, wat is dit? Ik denk, dit gaat. En dus ik ben naar naartoe gelopen, meteen naar de voorstelling. Ik zeg, Suzanne, 2 dagen in mei in de Viokist. Ze zegt, ja, is goed, deal.
Dus u hoort het, luisteraars, daar moet je bij zijn dus.
Ja.
24, 25 mei.
En nou is zo'n theatershow, kun je natuurlijk in heel veel vormen zien. Er zijn one-man show, one-woman show, zijn spektakels. Hoe ziet het er bij jou uit?
Ik begin alleen, ik kom alleen op. En ik zing en ik vertel dus verschillende verhalen. Ook onder andere op mijn vader. Maar ook andere dingen wat ik kwijt wil. Dus het is niet alleen het verhaal van mijn vader. Ik zing ook. Ik heb mijn eigen liedjes gecomponeerd. Ik doe een paar covers. Maar het belangrijkste is gewoon dat ik een boodschap mee wil geven. Gewoon wat ik kwijt wil.
Ja, snap ik.
En ik krijg daar de kans voor van
nou ja, dat moet je
Mr.
toch
zeggen. Anton van de Koppel van de Viokist.
Ja, dan moet je natuurlijk samen gewoon opbouwen en zorgen dat het succes wordt. En dan helpen wij natuurlijk ook graag.
Het worden 2 fantastische avonden. We zitten in die voorbereiding, we zijn met de band bezig.
Ja, want er staat ook een band bij. Ik heb hem hier voor me. Er zijn 5 mensen die de gitaar, zang, bas, ukulele, gitaar, Cajun, percussie, zang, alles erop en eraan.
Cajon.
Ja. En dat zijn allemaal mensen die uit jouw eigen persoonlijke achtergrond komen.
Klopt.
Dat dacht ik al.
Ja, klopt. Er zijn de 4 ervan zijn sowieso familie van mij. Mijn dochter doet mee.
Oh, wat leuk.
Die zingt en die speelt ukulele. En 3 zijn Pella's van mij. Pella is een familieband die je hebt. Het is, je kan het beschouwen als een soort van neef, zeg maar. Ja. Maar dus de band is even wat heftiger, want als je een Pella-schap met iemand hebt, dan is dat is een broederschap.
Is het een soort van wat we ook al de peetvader zeggen, de peetmoeder?
Alleen dit gaat verder.
Okay.
Want een Pella van elkaar mag je elkaar ook geen dingen weigeren. En als jij in nood zit en je vraagt om hulp aan een Pella van jou, dan moet je dat bieden.
Dus dat hele beentje wilde eigenlijk helemaal niet.
Nee hoor, die wilde heel graag. Die wilde echt heel graag meedoen.
Ja, nee,
want juist ook omdat ik ook vertel over Aru, waar mijn vader vandaan komt. Dat Aru, dat is een eiland, het ligt zuidoost Maluku. Dus schuin onder Papua-Nieuw-Guinea, richting Australië. Mm-hmm. Een heel eind weg.
Mm-hmm. Ja.
En daar vertel ik ook over. En die jongens die komen daar ook vandaan. Die hebben hun roots ook daar liggen. Dus wij kunnen heel goed samen dat stukje traditie, wat ik ook in mijn voorstelling laat zien, kunnen we dat heel goed samen brengen.
Leuk,
en daar ging het me om ook, weet je, dat ik een familieband op het podium ook laat zien.
Maar geloof me, het is een show met een lach en een traan. Ja. Ik heb hem gezien.
Maar wat sprak je dan in aan, Anton?
Ja, het
wat raakte je?
De warmte.
Ja.
De zaal werd bezwangerd met heel veel emotie over de dingen die meegemaakt zijn, de dingen die gebeurd zijn. Maar ook de humor, de volle lach die in die zaal zat. Dat ik dacht, ja, dit moeten we hebben. Dit is zo goed, dit is zo mooi. En de nummers, dat zijn Jij zingt nummers van Sting en van
ja, daar heb ik een van nummers Fields of Gold. Ja. Ja. Heb ik een tekst zelf opgeschreven in het Maleis.
En een nummer van Neil Young, nou dan, ja. Dan heb je mij. Ja. Mij te pakken. En het is prachtig gespeeld. De muzikanten zijn echt helemaal... Zijn ook echt topmuzikanten. En het leuke is, in de Fjolkis straks... dan komen ook al jouw oude muziekkornuiten. Dat vergeet je natuurlijk voor het gemak weer even te vertellen.
Oh, die komen, ja.
Het is dat... hoe heet ze? De saxofonisten die...
Nee, Ken die zit helaas in... Die kan niet komen. Die komt niet.
Dus we moeten het in het najaar gewoon nog een keer over doen, denk ik. Maar er komen heel veel mensen die ik ook wel ken... die echt topmuzikanten. Dus ik denk dat het eind van de show één grote jam gaat worden. Het wordt echt ontzettend gezellig. Believe me, dit is een buitenkans die wilde ik niet laten liggen.
Gaat het goed met die draad van die koptelefoon?
Ik ben, zie je het ook? Ik leg er zo'n knoop in.
Compleet je refreintje zouden we toch doen?
Ja. Hey, ik heb nog even wat zitten zoeken natuurlijk. Want jij bent ook nog verbonden aan Music Kids. Met Robert, zangcoach.
Daar heb ik les gegeven, een tijd geleden al, nu niet meer.
En was dat ook al in het kader van Music Kids op dat moment? Of niet?
Nee. Ik was daar de zangcoach.
Iedere dinsdagavond doe je dat ook nog steeds bij, wat zag ik nou staan, de Leidse Houtschool? Of is dat ook al verleden tijd?
Nee, dat is nog steeds. Daar heb ik mijn koor. Ik heb twee koren, een koor in Hoofddorp en een koor in Leiden.
En dat pak je er ook nog even tussen.
Dat is fijn. Mensen laten zingen, mensen blij. Mensen die normaal, zeg maar, een normale job hebben, die kunnen hun eitje dan kwijt, eventjes in dat uurtje lekker samen zingen met elkaar, even lekker losgaan met elkaar.
Hoe leuk.
Hoe fijn is dat? Ja. Meerstemmig.
Vertel eens over de Party Animals, dat willen we ook even weten.
Ja, Party Animals, dat is mijn... Daar ben ik in 1995 ben ik daarmee begonnen.
En daar heeft Joost Klein het eigenlijk van geleerd?
Daar heeft Joost Klein het van overgenomen.
Ja.
Want ik ben eigenlijk de mama animal.
Ik zie het al voor.
Het begon met Have You Ever Been Mellow. Dus alle liedjes van de Party Animals waar een vrouwenstem op staat, that's me.
Ja,
dat ben ik allemaal.
Dat is nogal wat, want daar is nogal wat van uitgekomen. Hè,
ja, zeker. Een aantal nummer 1 hits.
Moeten we straks maar van...
Ik heb het erin gehangen.
Kijk op. Ja, leuk.
Ja, het is echt mijn muziekgenre, dus wat dat betreft. Ja, een beetje de Willy.
Ah, je bent wel happy van. Het is happy hardcore, hè?
Happy hardcore, ja.
Ja, vooral het happy, dat maakt het bij mij echt helemaal goed. Ja, vreselijk.
Ja, meest opvallende was wel deze show, die heet Tellor.
Ja.
Tellor is natuurlijk eigenlijk een ei, hè? Ze wil haar ei kwijt.
Ah, dat is hem ook.
Ik werd van de week gebeld door een mevrouw aan de telefoon. Ja, ik wil graag een paar kaarten bestellen voor Taylor Swift.
Want ze waren maar 12,50, wou je zeggen.
hoe bedoelt u? Want Taylor Swift komt nu. Ik zeg, nou, dat heeft u niet helemaal goed gelezen. Het is Taylor. Het gaat over een...
Over een ei.
Iemand die zijn ei kwijt wil. Oh, nee, laat u dan maar zitten. Bang, horen erop.
Je had toch gewoon een tikkie kunnen sturen?
Ja.
Dat had gekund.
Ja, maar
maak geen misbruik van mensen.
Nee. Oh, nee.
Nou, van dat soort domheid maak ik graag
voor deze show moet je echt...
houden.
Hier moet je... Als je er nog niet gaat van houden... Maar je moet wel geïnteresseerd zijn. En zo staan wij er ook in de wedstrijd met Suzanne, met de Fjolkist. Het wordt een prachtige avond. Het worden twee fantastische avonden.
Ja. En laat dan nog even heel duidelijk weten aan al die luisteraars waar ze die tickets kunnen krijgen en hoe ze dat moeten doen.
Dat kan op www.deviolkist.agenda.
Kijk.
Dus www.deviolkist.nl.
Vraag Suzanne even of ze een klein voorproefje wil doen.
Doe eens een klein acapellaatje even zo.
Have you ever been mellow? Have you ever tried? Have you ever been happy? Just to hear a song. Nou, daar begon het mee.
Ik bedoel maar.
En toen hebben de Party Animals er een iets andere uitvoering van gemaakt.
Oh, nou, zullen we daarna gaan luisteren dan?
Graag.
Dit is NH Gooi.
Ja, dat verwacht je niet, hè? Gooise business. Happy hardcore.
Gaan we meer doen dit.
Nou, het is dat we de zangeres in de studio hadden. Ik denk niet dat we van volgende week weer draaien, toch?
Nou, ik weet het niet. Misschien dat we volgende week weer Joost Klein wel moeten draaien.
Dat is wel, hoe zeg je dat, roelzen muziek.
Ja, daarom. Moeten we die jongen ook een keertje een plezier, hè? Nou, we hebben de hobbybrouwerij. Ze bestaan echt, want zoals we al aankondigd hebben... vanmiddag twee echte hobbybrouwers in de studio. Kees van Weelde en Gerbrand van den Bomen hebben hun eigen bierbrouwerij in Bilthoven. Een uit de hand gelopen hobby, voortgekomen uit pure passie voor het gerstenat. Ze zijn dan ook geen commercieel bedrijf, maar brouwen uitsluitend op bestelling en voor speciale gelegenheden. Wij hebben met een biertje in de hand en voelen de mannen aan de tand.
Kees, Gerbrand, welkom bij Gooise Business. Als we het hebben over datgene wat jullie dan daadwerkelijk brouwen, het is alles behalve pils, heb ik begrepen.
Ja.
Nou, dat is fijn. Ja,
klaar.
Kees, dankjewel. Het was gezellig.
Zeker. Nee, kijk, pils is een prachtig mooi product. Maar dat is het is eigenlijk meer een industrieel proces.
Ja.
Een perfect industrieel proces. Maar het brouwen van bier zoals wij doen, het ambachtelijke brouwen, is een heel ander verhaal. En pils is prima. Maar
lekker, voor zo'n dag als vandaag. Wij maken echt een speciaal bier. Ja. Dus in de pilsmarkt kan je natuurlijk ook heel moeilijk onderscheiden. En wij maken een aantal traditionele stijlen, zoals een triple en een dubbel. Maar ook wat spannendere verhalen.
Lekker.
Als,
ja, lekker.
Als een India Pale Ale en een American Amber die jullie net geproefd hebben.
Ja, en de honing.
De
honing triple net.
Ja.
Ja, goedemorgen. Het lijkt dat het nog bij een partijtje is. Hoe is het tot stand gekomen eigenlijk? Jullie zijn oude vrienden van elkaar, of hoe moet ik dat zien?
Nou, ik ben ooit als hobbybrouwer begonnen. Bij een brouwerschilder in Amersfoort. Gewoon met een vriend samen een keer een cursusje gedaan. En dat is zo gegaan en dat is gebleven. En dat heeft me gepakt. En ik ben daar verder in doorgegaan. En in een veel later stadium ben ik Gerbrand daar ook weer tegengekomen.
Tegengekomen of kenden jullie elkaar al?
Nou, nee, we zijn elkaar tegengekomen bij het hobbybrouwerschilder.
Het hobbybrouwerschilder?
Ja, zeker.
Oké.
Ja.
Nee, ga verder.
Maar, daar ben ik sinds 2007 ben ik daar bezig. En ja, sinds die tijd heb ik ook een beetje meegewerkt aan cursussen, aan de opleiding. En Gerbrand en zijn maten waren mijn pupil op enig moment. Dus en daar vandaan is Gerbrand blijven hangen en zijn wij met z'n tweeën verder gegaan.
En inmiddels zijn zowel Kees als ik meesterbrouwers in het hobbybrouwgenre. Maar er is een...
Is dat een certificaat wat je haalt?
Ja, dat is een certificaat dat je haalt. En ik ben zelf inmiddels ook keurmeester. Dus ik word geacht verstand te hebben van het keuren van bieren.
Dat is een soort van finoloog, maar dan bier. Dus de bieroloog.
Ja, de bieroloog. En in de naam hobbybrouwstudio, zoals onze brouwerij heet, zit eigenlijk een... als je een bierbrouwer bent, moet je natuurlijk biertermen gebruiken. Er zit een vat van tegenstrijdigheden. Omdat wij eigenlijk niet meer hobbybrouwers zijn. Want we hebben een officieel brouwerijtje en wij verkopen commercieel brouwer.
Ja, maar ik heb dat gezien. Ik ben bij jullie geweest natuurlijk. Ik bedoel, je moet daar echt tussen wat dingetjes doorscharrelen om nog te zien waar dan ergens het geheime werk gebeurt.
Precies.
Want het is uitermate kleinschalig, want jullie totale productie was 400 hectoliter per jaar.
Ja, zoiets. Of iets meer misschien, maar het is inderdaad heel bescheiden.
Maar dat is ook bewust gedaan omdat jullie eigenlijk bier willen maken op helemaal gepersonifieerd. Zelfs de uitmonstering, de uitstraling van de flesjes en alles wat erin zit. Iemand gaat trouwen of is 50 jaar getrouwd, die zegt ik wil mijn gasten verwennen met 50 jaar. Bierplezier, zeg maar.
Ja, precies. Dat hebben we al een aantal keren gedaan, succesvol. En we hebben nu, dat is misschien actueel, op dit moment is er in Amersfoort Proef Amersfoort. Hè? Ja. Dat is een food truck festival waar nu een van onze afnemers staat. Dat is het MBO Leerhotel in Amersfoort.
Top, klooster, ja.
En die hebben een restaurant Novice, waar de leerlingen in de bediening staan. En die hebben nu daar namens voor onze honingtrippel, die jullie net geproefd hebben, op Fust. Dus ja, leuk, die kan daar nu dit weekend geproefd worden.
Maar om dat op Fust te doen, heb je toch weer een machinetje extra nodig. Want dat is net eventjes iets anders dan dat in een flesje doen, toch?
Ja, zeker. En dit is misschien iets waar Kees nog wat over kan vertellen.
Nou, Kees zijn we geloof ik al kwijt.
Nou, dat denk ik niet.
Kees heeft een bier halen.
Ja, die zat even wat anders te doen.
Nee.
Ik luister aandachtig.
Hey, vertel eens, Kees.
De techniek in ons kleine brouwerijtje, die doe ik voornamelijk. En ik... ja, bedenk dan de systemen om het mogelijk te maken. De brouwinstallatie hebben we ook helemaal zelf gebouwd. Behalve de vaten, want die koop je in. Maar, ja. maar alles wat er verder aan installatie, aan de vulmachines, doppen, noem het allemaal maar op. Dat doen we in principe zelf.
En ik verwacht dat zullen dan geen 50 liter fussen zijn?
20 liter fussen.
Ja.
Maar ja, dat maakt niet uit. Ik bedoel,
in principe kan het ook op 50 liter.
Ja, 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 ja. Ja.
Maar het is gewoon wat beter voor je rug om 20 liter fussen te dragen.
Zo is het. Hoe lang doen jullie dit dan al? Wanneer hebben jullie elkaar dan leren kennen?
Wij doen dit, ons hobbybrouw gebeuren is 6 jaar, denk ik. Okay. Of nu 6 jaar.
Ja. 17 zag ik staan, 17, 18, ja.
Ja. In 2018 zijn we officiële brouwerij.
Ja. Ja.
Hey, en is het nog, vorige week hadden we Frans Amsing hier.
Ja, die doet iets met autootjes.
Ja. Vind je van jullie?
Ja, dat is en jullie hebben dan een dorpsgenoot uit Bilthoven.
Ja. En jullie hebben dan weer met hem samen en jullie zelf ook weer iets met Miss Italy. Onze beschermde vrouwen die pizza's bakt.
Mrs. Italy.
Mrs. Italy, sorry, dat
moeten wij ook altijd aan wennen. Ja. Mrs. Italy.
Ja, ja, en wat is daar de bedoeling?
Nou, wat het idee is dat... laten we gewoon bescheiden bij onszelf beginnen. Wij zorgen voor een lekker biertje. Frans zorgt voor een hele mooie auto. En Anneke zorgt voor een hele lekkere pizza. En dat kan heel leuk combineren. Dus daar zijn we nu naar aan het kijken.
Wacht even, bier drinkend en pizza etend rijden in die auto?
Nee, niet rijdend in die auto, maar terwijl Frans je wat vertelt over hoe hij die prachtige auto gemaakt heeft.
Oké.
Okay. Ja.
En dan zijn jullie ook weer een maat bier.
Kunnen ze ook terugluisteren? Van vorige week.
Ja, dan kunnen we het terugluisteren.
Ja. Maar we kunnen, dan kun je dus ook ben je een maatwerk aan het maken voor Anneke?
Ja, precies. Ja. Voor Anneke en Frans. En wat wij ook doen is natuurlijk bierproeverij. Hè. We maken niet alleen bier. We willen graag ook wat vertellen over het ambacht van bier maken. Dus wij kunnen een cursus bierbrouwen geven. Maar we kunnen ook leuke proeverijen verzorgen. En als je bier proeft in... Arend-Jan, als je wijn proeft, krijg je op een gegeven moment ook trek. Dus dan is het weer heel goed om daar wat te eten bij te hebben.
Ja, en van eten krijg je weer dorst.
Ja,
dus dan is de cirkel weer rond. Ja. En waar hadden jullie dan de inspiratie vandaan voor de bieren die jullie maken, ontwikkelen?
De onderling contact hebben met andere brouwers. De trends in de gaten te houden. We hebben een periode gehad dat die IPA's heel erg in trek waren. Nu komen er weer wat andere. Ja, we zijn een klein beetje klassiek. We blijven wel een beetje bij. Willen bij het bier blijven. Wat we niet willen, is bieren maken met allerlei zoetstoffen. Met allerlei hele aparte ingrediënten erin. Om nog even op Anneke terug te komen. We zijn nu bezig om te kijken of we voor Anneke bijvoorbeeld een bier kunnen maken met een citroentijm. Dus een weizenbier. Wat een hele lekkere frisse smaak geeft zometeen voor de zomer. Wat dan weer bij dat pizzaatje komt.
Nou ja, jullie hadden het over, hè? IPA's. Dat zie je tegenwoordig, word je daarmee doodgegooid. Jullie zeiden nog geen alcoholvrij. Waarom nog niet?
Nou, het alcoholvrij bier maken is natuurlijk iets van de laatste paar jaar.
Ja.
En dat blijkt een gecompliceerd proces te zijn, wat voor een kleine brouwerij nog niet zo heel eenvoudig is. Dus
okay.
Het is niet dat wij het uit de weg gaan, maar het is nog iets wat wij willen ontdekken. En
wat is dan die complexiteit?
Nou, het proces van bier maken bestaat uit een suikerrijke oplossing maken die vergist wordt door een biergist. En die maakt dan per definitie alcohol en koolzuur. En om alcoholvrij bier te maken, moet je dus iets heel moeilijks doen met die gist, zodat die geen alcohol maakt. En daarom, ik wil niemand op zijn tenen trappen, maar daarom is het meeste alcoholvrij bier ook niet zo heel lekker. Want,
je moet ook gewoon rustig tenen trappen. Nou, helemaal niks mis mee.
Nee, goed, we trappen op tenen. Het meeste alcoholvrij bier is niet zo heel lekker. Nee. En dat komt omdat die gist afgeknepen wordt.
Ja. Nou ja, er zijn twee methoden. Hè. Of je zorgt dat de alcohol er niet in komt, of je haalt het er achteraf, haal je het eruit.
Precies. En allebei de methoden hebben hun nadeel. En daarom zijn heel veel alcoholvrije bieren ook heel weeg en zoetig. Omdat je die moutigheid van dat basismout waar je bier van maakt, die wordt niet mooi gecompenseerd door een toevoeging van die alcohol.
Okay.
Maar dat wil niet zeggen dat wij als HBS bier niet ooit een alcoholvrij bier zullen proberen. Maar dan zullen wij wel ons uiterste best doen om daar iets lekkers van te maken.
En stel je hebt een bedrijf en je hebt zoiets van, nou weet je wat, die golfballen die heb ik nu wel gezien als hoe zeg je dat, als giveaways. Ja. Vulpotloden, dat is ook niet een beetje wat heel dicht bij je ligt. Jullie hebben ook gewoon bedrijven als klant om daar speciaal een bier voor te maken.
Zeker, we hebben in de afgelopen paar jaar, Kees, wel een aantal keren een relatie geschenk voor kerst, voor de feestdagen mogen maken. En het punt is dat wij natuurlijk, onze sterkte is ook onze valkuil. Wij kunnen niet enorme volumes produceren, maar daardoor kunnen wij juist op kleine schaal wel een heel leuk, uniek product presenteren.
En hoe gaat dat proces dan in zijn werk? De lokale, you name it, belt jullie op en dan?
Wat de meeste mensen zich niet realiseren bij het maken van het brouwen van bier, is dat dat tijd kost. Dus als je in december naar ons toe komt, we willen graag voor de feestdagen een bier, dan ben je helaas te laat.
Moet je er dan bij zeggen. Ja.
Precies. Ja. Dus je hebt gewoon een periode van, laten we zeggen, 3 maanden nodig. Wil je echt over een bier praten? Wil je het recept bespreken? Wat voor bier wil je? En dan brouwen wij het. En voordat het in de fles zit en het etiketje zit erop, ben je zo'n minimaal 2, maar zeg maar 3 maanden verder.
Heeft dan de directeur-eigenaar van het bedrijf invloed op de smaak?
Absoluut. En Kees, val bij. Hè?
Kees.
Een van de dingen proberen te zeggen, Kees is ook een enorme goede kok. Ik ben een amateurkok, maar brouwen en koken heeft ook veel met elkaar te maken. Je kan keurig van een receptje brouwen, en dat hebben wij natuurlijk in het begin ook gedaan. Als je wat ervarener wordt, kan je in de stijl natuurlijk heel erg je ei kwijt. En vergelijk dat een beetje met koken. Als je goed kan koken, dan hoef je ook niet meer helemaal de letter van het recept te volgen, want je begrijpt wat de bedoeling
is. Op een gegeven moment ga je durven.
Ja, precies.
Dus op een gegeven moment heb je gevoel bij van, joh, dit zou er wel eens bij passen.
En dat kun je natuurlijk ook nog weer beïnvloeden, Kees, door de bepaalde soort gist die je gaat gebruiken. Want,
De gist is natuurlijk heel bepalend. Dus je kan een hoeveelheid wort hebben, want dat is het suikerwater wat we in principe maken. Waar je het bier mee gaat maken.
De basis.
De basis. Ja. Maar als jij dezelfde hoeveelheid wort hebt, 3 keer 20 liter, en je pakt daar 3 keer een andere gist, dan krijg je 3 verschillende soorten bier. Dus ook daar kun je mee spelen. Dus ook dat is een.
Hoe kom je dan al je natuurlijke ingrediënten? Is dat erg ingewikkeld om dat te krijgen? Want ik neem aan dat je niet met een fabrieksgist wil werken.
Jawel, we werken. Er is een enorm scala aan gisten te kopen. En dat zijn vaak afgeleiden van bekende bieren. Bijvoorbeeld een Sjoef-bier. Ja. Dat is een Belgian Ardennes, heet dat. Ja. En dus als je die Belgian Ardennes gist neemt, dan krijg je dus een Sjoef-achtig bier.
Ja.
Maar het is toch heel lastig, want je kunt je recepten die je hebt, ook de recepten die wij hebben, die zouden we in principe vrij kunnen geven. Kan iedereen maken. En als die door 10 mensen gemaakt wordt, is die toch weer 10 keer anders.
Ja.
Maar we zien wel kans nu. Dat krijgen we, dat hebben we goed in de hand. Dat we dus voor als wij een bepaald type bier maken, waar we een recept van hebben, om dat dus repeterend goed te kunnen maken. Okay. Blijven maken.
Ik zeg altijd, je moet er gewoon een datum op zetten. Dan heb je dat probleem van continuïteit ben je kwijt. En dat geeft ook wat exclusiviteit. En je kan een eurotje extra vragen.
Maar zo moet je het gewoon doen.
Ja. Maar het is ook nog.
Hij heeft meeste brouwen, je hoort het
al. Je hoort het.
Hey mannen, waar vinden we jullie terug op het internet? www.
Ja, wij zijn nog heel erg low-key op internet. Dus je moet eigenlijk gewoon even naar Beeldhoven komen.
Je hebt gewoon een fax.
Op de Rimbrandlaan. Telex. Telex is het beste.
Tap-tap.
Gezellig, man.
Hey, als mensen belangstellingen hebben, dan kunnen ze ons via jullie vastvinden.
Ja. Gaan we doen.
Ongetwijfeld. Dankjewel.
Leuk. U zit erop.
Ja, warm. Wel warm, hè? Of zou dat door dat bier komen? Wat denk je?
Ik ben op de fiets. Het is u wederom gelukt. Een compleet uur vol inspiratie aan Gooise business. Mijn naam is Lars van Loon. Links naast me Arend-Jan van den Broek. En rechts achter de knoppen Roel Meijer. Ik vond van harte wetenschap. Zet hem op, zodat je de volgende week gewoon weer gezellig bent.
Gezellig. Zo is dat.
Leuk uitzending. We begonnen met, hoe zeg je dat, Kazachstan?
Kazachstan live uit Kazachstan, inderdaad.
En Kraaienhof die geeft aankomende woensdag een lezing over de overeenkomsten tussen hoe topsporten begrijpen en dan toe te passen op het bedrijfsleven.
We spraken met Suzanne Mangar uit Half.
En Anton?
En Anton van de Koppel.
We Werd wij dan een of andere optreden, hoe zeg je dat, op...
4 en 25 mei in de Vioolkist. Ga kijken en ga luisteren, want het wordt indrukwekkend als ik het goed begrepen.
En zojuist spraken we met Kees van Wilden en Gerbrand van de Bomen. Vanwege het feit dat die iets doen met een brouwerij in Hilversum. Kortom, een Beeldhoven. Goed weekend, zei ik dat?
Beeldhoven.
Oh, Beeldhoven. Tot volgende week.
Het nieuws uit je achtertuin. Dit is NH Gooi.